Ja, de belangrijkste onthulling of de kern van het boek is misschien toch wel dat het leven van Juliana nog veel frustrerender, teleurstellender eigenlijk is verlopen dan velen altijd al wel dachten. En waarom is de rode draad in haar leven, zoals Jolande Withuis dan schrijft, toch vooral die grote eenzaamheid? Dat komt toch vooral door haar echtgenoot, prins Bernhard, met wie zij in 1937 trouwde. Huwelijk, een slecht huwelijk dat stand hield tot in 2004, het jaar van overlijden van zowel Juliana als Bernhard. Nou, Withuis die schrijft dat de koningin in de jaren 50 tot twee keer toe het voornemen had om te scheiden van haar veelvuldig overspelige echtgenoot. Nou ja, die scheidingen die heeft zij dus niet doorgezet. Maar ja, het is niet zo dat dat dan vervolgens goed is gekomen tussen die twee. Want ze leefden op Paleis Soestdijk volledig langs elkaar heen. Ja, Juliana, die had wel degelijk, voelde zij iets voor Bernhard. Wat het dus zo triest maakt. Maar Bernhard die hield zich helemaal onbereikbaar voor haar. Of zoals een van de waarnemers die in dat boek dan worden geciteerd zegt: hij mag dan een prins zijn en heer is hij niet.
Daar staat hij wel gekleurd op, natuurlijk, op deze manier. Maar haar kinderen dan? Ze had toch haar kinderen?
Ja, zeker, ze had haar kinderen. Maar het was natuurlijk toch een leven in een glazen huis. En altijd onder het juk, zeg maar, van een regering. En onder het juk van een functie. En dat is voor haar niet makkelijk. De
Nee.
gelukkigste jaren waren misschien wel de jaren die zij gedurende de oorlog doorbracht in ballingschap in
Ja,
Canada.
ja.
Weg van huis, weg van haar man ook, zeg maar. Ze was daar niet zoals dan zo vaak wordt beschreven tot dusver. De huismus die bij de kinderen zat, dat is een ware beeld. Maar toch echt, dat blijkt nu uit deze biografie, een strijdbare vrouw die in talrijke toespraken opriep om toch vooral de vijand vastberaden te verslaan. Ja, dat is voor haar moet dat een hele mooie tijd zijn geweest. Withuis, die denkt dat dat best wel eens de mooiste tijd van haar leven zou kunnen zijn geweest. Bitter ook, want dat was natuurlijk waren oorlogsjaren.
Ja.
Maar na de oorlog ging het dramatisch mis. Het was Bernhard die zich als verzetsheld wist te profileren. En voor Juliana's strijdvaardige houding was eigenlijk helemaal geen aandacht. Laat staan dat daar waardering voor was. En ja, de verhoudingen die Bernhard had, ja, daar werd ook gênant. Bernhards vriendin uit de oorlog, Anne Orr Lewis, die ging na de bevrijding als minnares mee op skireis. Bij andere vrouwen verwekte die twee buitenechtelijke dochters. Daar had een levenslange assistente, Cocky Gillis. Die had, zoals biografen dan gemakkelijker toegang tot Bernhard dan Juliana zelf. En die twee die noemden zichzelf Pappie en Cocky, naar Peppie en Cocky genoemd. Ja, dat is toch allemaal voor Juliana heel bitter. Zij stond daar buiten. Withuis die schetst het beeld van een koningin die door haar man systematisch werd gekleineerd, vernederd. Nou, je weet wat daar dan op volgt. Hè? Dat is de Hofmansaffaire,
Ja,
crisis
ja,
op
ja.
Soestdijk, die in de jaren 50 het koningshuis op klappen brengt, zeg maar. Het gebeurt dan uiteindelijk niet, maar het gaat echt pal langs de afgrond. Die Hofmans die kreeg, zeg maar, een groot deel van de hofhouding in haar greep. Wie niet in haar geloofde, werd aan de kant gezet. Nederland moest in haar ogen een theocratie worden. En Juliana ging daar aanvankelijk in mee. Wat haar motto was, ook in die jaren, zeg maar, God gaat boven mensen. Ja, dat heeft natuurlijk iets sectarisch.
Ja.
En het is maar net goed gegaan.
Tot twee keer toe heeft ze een scheiding overwogen. Waarom is dat niet doorgegaan?
Er is natuurlijk enorm veel druk is er altijd op haar uitgeoefend. Want de consequenties van scheiding, zeg maar, voor het koningshuis zouden natuurlijk enorm zijn geweest. Had zij dan nog wel haar functie kunnen blijven uitoefenen? Hoe zou het dan met de troonopvolging zijn gegaan? Wat had dat voor de kinderen betekend? Zou het wel geaccepteerd worden door het Nederlandse volk?
Ja, ik geloof dat dat
Je kunt je
waarschijnlijk het
voor.
grootste was geweest, het accepteren van het Nederlandse volk. Want tenslotte was zij koningin en hij maar prins.
Jawel, dat is ook zo, hè.
Ja.
Dus je weet ook, misschien was het ook wel goed gegaan als je kijkt wat er in het Britse koningshuis allemaal gebeurt, wat
Ja.
op bepaalde punten nog conservatiever is dan het, of zeker conservatiever is dan het Nederlandse koningshuis. Is het helemaal niet gezegd dat dat verkeerd zou zijn afgelopen. Aan de andere kant, we hebben het wel over de jaren 50. En
Ja,
natuurlijk
het
was
was
toen.
eventjes anders, ja.
Ja,
Ja.
precies.
Ja. En Maarten, aan het einde van haar leven is ze toch nog tot een verzoening gekomen met Bernard?
Nou nee, hè, dat is uiteindelijk, dat is toch wel heel triest. Die eenzaamheid die dat hele leven voelbaar moet zijn geweest voor Juliane, die is er altijd geweest. Was aan het eind van haar leven niet anders. Ze beschrijft, Withuis, dat Bernard Juliana de laatste jaren van zijn leven gewoon helemaal niet meer wilde zien. Het was een Welmoed Hoodie, een vrouwelijke dominee die heel nauw betrokken was in die laatste jaren bij het leven van Juliana. En zij vertelde dat in 1998 Juliana haar heup brak tijdens een val in de keukenhof. En dat ze daarna snel geestelijk achteruit ging. En dat het publieke beeld wat van die tijd bestaat, is dat ze dan bijvoorbeeld in pyjama door de tuin van Soestdijk dwaalde en dat Bernhard haar dan weer binnenhaalde. Maar ja, dat wordt toch nu naar het Rijk der Fabelen verwezen. Dat is iets wat graag zo werd opgevoerd in tv-programma's, in tv-series, ook in boeken. Maar waar toch feit en fictie door elkaar worden gehaald.
Het is wel
Bernhard heeft dat
intens
soort dingen.
triest, hè?
Ja, dat is
Ja.
buitengewoon triest. Ja.
Ja,
De
ja.
werkelijkheid is gewoon een stuk harder. Het is zelfs zo, hè, dat wordt dan verteld dat tegen Hüdig's advies in Juliana wel eens aanklopte bij Bernhard als hij zat te lunchen. En ja, dat wilde hij dan gewoon niet. Dan werd ze gewoon botweg weggestuurd.
Het beeld dat de Nederlanders van haar als koningin hadden, hoe was dat?
Ja, dat is dan toch weer het mooie, want eigenlijk was Juliana heel erg populair. En dat komt ook, het was een hele gewone vrouw, dat was ook echt haar streven. Ze wilde graag, heel graag een gewoon iemand zijn. Weg van oh, hè, dit excentrieke, dat adellijke. En dat herkende zij en daar wilde ze eigenlijk zo min mogelijk mee te maken hadden. Ze wilde gewoon een eenvoudig iemand zijn, warm, dicht bij de mensen. En zo is dat ook overgekomen op het Nederlandse publiek. Ik kan mijzelf nog herinneren dat je destijds satirische programma's had. En daar werd dan iemand neergezet die de rol van koningin Juliana speelde. En die had dan een mandje met aardappelen op haar schoot dat ze aan het schillen was. Terwijl ze naar de tv-programma zat te kijken. Ja, het was eigenlijk een hele populaire koningin, dat kun je rustig zeggen. Des te tragischer die eenzaamheid in dat leven, want die afstand tot haar volk bleef natuurlijk altijd even groot, ook al leek het alsof ze zo nabij was.